Jasmin, mag ik jou vragen? In English.
Thank you very much. I'm very pleased that I may tell you something about the work of the publishing department, which is the bumping heart of this company. Our publishing strategy has, of course, been developed consistently over the last decades. On my first sheet here, I've listed the five key pillars to that strategy, which have made us one of the leading publishers in fields such as Middle Eastern studies, classics, sinology, or international law. To sum it up briefly, Brill is a publisher that offers the best of both worlds. Just like our large competitors, we publish in print and online at the highest industry standard. But contrary to a big publisher, we are approachable, we are personal, we are flexible, and we are capable of making fast decisions. And this are some of the reasons why authors and editors come back to Brill again and again. Our aim in the publishing department is to select only the most relevant content in our fields, research that sheds a light on the causes of poverty, on the implications of climate change, on the history of the Great Wars or the development of international relations, to name just a few of the very highly pertinent topics we are publishing on, pertinent topics in our times. For our selection to be relevant, we have to maintain and improve the quality of our peer review, and we are doing so by selecting only the most qualified editors in our fields and by investing in smooth peer review systems like Editorial Manager or Publins, for example. But the research we publish is only relevant if it has an impact. And in order to have an impact, it of course needs to be accessible to a wide public. Apart from selling our books, journals, and reference works to as many libraries as possible. Libraries are a great vehicle for accessibility. We believe that open access is one of the, is a great means to increase that accessibility to our content. Before I introduce you to the publishing program of 2018, I would briefly like to report on how we aim to improve the profitability of the publishing department. First and foremost, all publishers have been asked to do a bottom-up portfolio analysis. We have a pretty good understanding of where the big growth opportunities are. Herman has already mentioned the DACH market, the social sciences, and I would like to add international law to that list. To move our entire program forward, however, we need a better an in-depth understanding of where the growth opportunities are. So each publisher will have an in-depth look at its own portfolio and what the competitors are doing to detect growth and also pruning opportunities. This portfolio analysis will be supported by new tools to evaluate all the data we have in-house. We are collecting a lot of data on copy flows, financial information, the way that we collect information on how our customers are using our content. And we will, for the first time, bring all that information together in a number of dashboards. Some of them already exist for our journal program, and we will do the same for our book program. There are, of course, also some organizational measures to improve the efficiency on how we manage the publishing department, alignment of publishing units after the acquisitions we have done that's necessary. Also, inclusion of some key support functions into publishing and improvement of the publishing workflows. Organizational improvements are necessary, but the main focus of our work is, of course, the growth of our portfolio. New and existing flagships, it has already been mentioned several times, the reference works, they are the main driver of our organic growth, and new journals, the acquisition of new journals, are the key component to more non-organic growth. More about that in a minute. In 2018, we are expanding and launching new major reference works in all subject fields. Many of those products you see a print version of here in the table in the reception area, but most of them you won't see a print version of because they are online only. To name a few, Basilica Online and the Grotius Collection Online, both online reference works on legal history. We will have new volumes for our flagship product, Textual History of the Bible. We will bring online a collection of books of the Harvard Semitic Museum, which publishes work on Near Eastern archaeology, history, and culture. And the Yearbook of Muslims in Europe online is another example. In 2017, we acquired all rights to the International Encyclopedia of Comparative Law. This is another flagship which we start to develop this year. We will bring this work, which exists so far only in print, we will bring that online and from there develop a completely new online product. And of course, the digital humanities have been mentioned. The projects we are doing are not only standalone projects. We use that knowledge that we are building up also to improve the existing reference works you see here on the sheet and the many other reference works that are in our portfolio. Organic growth, the reference works, they require a lot of patience and stamina and endurance. In the last 20 years, we were also able to acquire lists and complement our program through acquisitions. That's, of course, growth that goes much quicker. And in the last 5 years alone, we have added more than 6 million in revenues through acquisitions. You can see here the impressive list of all the acquisitions of the last 20 years. When you look at this list, you can see that we acquired mainly English language lists in the Netherlands and that were Europe-based. And we want to continue doing that, of course, and through acquiring a publishing house in Germany, we've added more opportunities to the existing list of targets we already had. A pattern two, which you will see when you look closely at this list, is that we, if we want to break into new fields, we usually do this and we usually succeed if we have a major acquisition in that field. That would be the case, for example, for international law or for the social sciences or for linguistics or for literature studies. I could name others. So this initial acquisition is very helpful for us to break into new fields. This list, but also the little blue box to which I would like to draw your attention, is one of the reasons why it is so important that our publishers do the in-depth portfolio analysis and detect targets which we can add to our wish list, so to say. As you can see in that little blue box, of the 170 journals we have acquired over the last years, 100 journals were standalone transfers, so they didn't come with a major acquisition. They came to Brill one by one. We basically, our publishers cherry picked them from the competitors that are there, and we want to really put more energy into that than we have already done and focus our efforts, particularly in the social sciences and in international law, into cherry-picking those journals. On my first slide, I was talking about accessibility and that it is one of the key pillars of our publishing strategy to maximize the dissemination and the impact of the research we publish. Open access is, as I've said, one of the means to do that. In this business model, we give users free online access to a publication right at the point of publication. And that, of course, in exchange for a publication fee, which is usually paid by the author or by the funding institution of the author. The global open access market was worth more than 400 million euro in 2016, and we have seen very healthy growth rates over the last years. We at Brill get a tiny piece of that cake, but that cake is getting bigger and bigger over the years. In 2017, we've received more than 500,000 euros in open access fees, and we hope to up that to 650,000 euros in 2018. We're particularly proud of our open access book program with more than 270 publications. To give you some kind of benchmark, a publisher like Springer Nature that has 10 times as many frontlist titles per year as we do has just recently celebrated the publication of its 500th, so the title number 500 open access book. As you can see, we're much smaller, but we have half the number of titles published in open access. I think that's pretty impressive. And on that positive note, I hand over to Peter.
Thank you. Daar is die weer, de slide met het strategisch plan in samenvatting wat Herman, Olivier en ik in 2016 gemaakt hebben. U zag eerder vandaag allemaal vinkjes staan. Ik heb ze hier weer weggehaald, want deze strategie is ook work in progress, om dat in goed Nederlands te zeggen. En op deze onderdelen wordt nog hard doorgewerkt. Onze strategie toen ontwikkeld is, die ieder jaar in het strategisch plan geüpdate wordt. In de kern verandert die niet. We zijn bezig om dit uit te voeren, zoals we net ook hebben laten zien. En daar gaan we mee door. Het is natuurlijk wel zo dat de omstandigheden in de buitenwereld, maar ook intern, veranderen. En die veranderen steeds sneller. En daar passen wij onze activiteiten en ook onze strategie op aan. Vandaar dat wij jaarlijks het strategisch plan ook updaten. Voor 2018, naar aanleiding van dingen die er veranderen, binnenin Brill en daarbuiten, is er een verscherpte focus op een aantal punten waar ik u nu even mee wil bespreken, deze punten. Ten eerste, het is al aan de orde gekomen, de bedrijven die wij hebben geacquireerd, ook in het recente verleden, die hebben we voor het grootste deel of compleet toegevoegd aan ons bedrijf. Maar de integratie van bepaalde departementen bij die acquisities moet nog verder voltooid worden. En daar gaan we ons volledig aan het richten en blijven we met verscherpte focus doen. De uitgeefprioriteiten waar Jasmin net over heeft gesproken zijn zeer belangrijk, ook in de herziening van het strategische plan, om daar dingen weer verder in te verbeteren. Open access is genoemd. Dat maakt weer een hele sterke ontwikkeling door. Er wordt veel over gepubliceerd, er wordt veel over gesproken in de academische wereld. Wij denken dat daar voor Brill nog verdere groeikansen in zijn. En we zullen daar ook in 2018, dit jaar en in de komende jaren nog meer aandacht aan gaan besteden en dit als een extra groeimotor beschouwen. Ook belangrijk is dat wij onze financiële controle verder verbeteren. En dat gaat dan over een aantal elementen. De financiële performance van onze portfolio. Welke producten zijn het meest winstgevend? Welke zijn ze daardoor ook het belangrijkste? Dat is ook weer een vraag natuurlijk. Willen we in bepaalde vakgebieden aanwezig zijn? Die analyse die wordt gemaakt. Met welke toeleveranciers kunnen wij tot betere overeenkomsten komen? Met welke klanten moeten we tot betere kortingsregelingen komen? Al deze dingen worden uitermate goed bekeken in 2018 en de jaren die daarna volgen, om te kijken hoe we onze winstgevendheid kunnen verbeteren. En de organisatie in zijn geheel wordt ook bekeken. Een belangrijke driver daarin is de productiviteit per medewerker. Die moeten we verbeteren. Dat zal ook gaan leiden dan tot een verbeterde winstgevendheid. En dat heeft onze speciale aandacht in 2018. We gaan dat doen met een licht gewijzigde managementstructuur. In het verleden was er één statutaire directeur. Het is nu het voornemen om daar twee statutaire directeuren van te gaan maken, zoals u weet. In het verleden had Herman regelmatig een vergadering in zijn eentje. Dat gaat dus veranderen, maar ik kan u zeggen dat deze managementboard, zoals het formeel heet, door ons wordt gezien als een formeel orgaan waar twee statutaire directeuren, de CEO en de CFO, CEO in zullen zitten en deze zal bijeenkomen indien noodzakelijk. En dan zal het vooral gaan om allerlei formele besluiten die genomen moeten worden. Het bedrijf, de directie, zoals u wilt, zal geleid worden door het zogenaamde Executive Committee, waar Jasmin, Olivier en ik zelf zitting in zullen hebben. En wij zullen iedere twee weken samenkomen om de dagelijkse gang van zaken en de dagelijkse leiding van het bedrijf te voeren. Wij zijn echter ook van mening dat de huidige tijd complexer is dan misschien een andere tijd. Ook al wordt dat vaak gedacht door mensen die in de huidige tijd leven. Maar hoe het ook zij, de uitgeefwereld en de academische uitgeefwereld met alle digitale ontwikkelingen is redelijk complex. En wij zijn van mening dat besluiten die heel erg belangrijk zijn voor Bril's toekomst, niet alleen genomen moeten worden in een directie waar maar drie man in zitten, die toch ook misschien een beperkte kennis op bepaalde gebieden hebben. Ik zei drie man, inderdaad, ik word er direct op gewezen. Maar gelukkig is er ook een vrouw aanwezig. Wat belangrijk is dat de belangrijkste mensen, de leiders van afdelingen binnen ons bedrijf, ook vertegenwoordigd zijn in het managementteam en hun input kunnen geven op deze onderwerpen en hun expertise daarmee kunnen delen en in de voorbereiding van de besluiten die we dan moeten nemen een grote rol gaan spelen. Dat noemen wij het extended management team of kortweg gewoon het management team. Daar zit Olivier, Jasmin en ik natuurlijk weer in, maar ook sales is daarin vertegenwoordigd. Operations, erg belangrijk om alles voor elkaar te krijgen. Personeelszaken of HR, zoals dat in het Engels wordt genoemd, is ook ontzettend belangrijk om alles te kunnen realiseren in een bedrijf. En business development zal daar ook in vertegenwoordigd zijn, omdat dat toch vaak de onderdelen betreft, zoals de toekomstige businessmodellen en acquisities, wat daar ook onder valt. Dus dat is een team wat eens in de maand samen zal komen om alle zaken die van belang zijn voor de ontwikkeling van Bril zullen bespreken. Maar nogmaals, de echte directie van het bedrijf, als we dat zo mogen noemen, is het Executive Committee bestaande uit drie personen. Tot slot nog enkele opmerkingen. Het is al gezegd, 2017 is naar ons idee een succesvol jaar geweest. Een jaar geweest waar we belangrijke stappen hebben gemaakt. Waar we een grote omzetgroei hebben laten zien. En waar gelukkig ook nog weer wat elementen in overgebleven zijn die verbetering behoeven. En waar wij dus aan kunnen werken in de toekomst. En in 2018, dat is het jaar waarin wij ons concentreren om alle investeringen die we in het verleden hebben gedaan, recente verleden, om die optimaal te laten presteren en ook alle voordelen die die investeringen op zouden moeten leveren ook daadwerkelijk te realiseren. We blijven vasthouden aan de strategie zoals die in de basis gevormd is. We gaan die weer goed bekijken, daar zijn we nu al weer mee begonnen. We gaan die updaten. Ik heb u aangegeven waar iets meer focus naartoe gaat vanwege de situatie zoals die nu is in 2018. Maar wij zijn absoluut optimistisch over de ontwikkeling van Bril. We zijn ook optimistisch over 2018. We zeggen alleen verder niet over wat dat dan precies betekent, dat optimisme. Maar we zijn in ieder geval het jaar ook volgens verwachting begonnen. En dat is alvast, zou ik zeggen, een goed teken. Tot slot zou ik nog een heel kort woordje tot Herman willen richten. Herman, ik loop misschien vooruit op de zaken, maar desalniettemin, ik denk dat jij het bedrijf in blakende gezondheid achterlaat. We zijn je daar allemaal erg dankbaar voor. We zijn je ook erg dankbaar voor hoe goed jij ons hebt voorbereid op de overdracht die hopelijk aanstaande is. Maar dat heb je werkelijk uitstekend gedaan. Wij kijken met veel respect naar jou en wij gaan onze uiterste best doen om het op zijn allerminst net zo goed als jij te doen. Dank je wel.
Ja, dank. In het bijzonder natuurlijk ook voor de laatste woorden, Peter. Ik dank Herman en de drie leden van de Executive Committee voor hun presentaties. Het is denk ik ook goed geweest en ook wel, het was ook een hele duidelijke voordracht dat u kennis hebt kunnen maken met Jasmin Lange. Een, denk ik, perfectionistisch ingestelde persoon. Ik denk dat het ook wel blijkt uit het feit dat ze de voordracht in het Engels doet, terwijl ik weet dat ze natuurlijk behalve haar moedertaal Duits het Nederlands ook heel goed beheerst. Dus het is een enorme asset, hè, die beheersing van die talen voor een internationale uitgever, waar natuurlijk het Duits belangrijk is, maar het Engels en het Nederlands toch ook nog een beetje. Het was denk ik een hele goede introductie van jou en we zijn natuurlijk heel blij dat we in die Executive Committee ook een jonge vrouw hebben. Ik meld nog even iets heel saais daarna over het vertegenwoordigde kapitaal op deze vergadering. Dat is, het percentage is heel hoog. Van de 1.874.000 aandelen die ongeveer zijn uitgegeven, is ongeveer 1.841.000 vertegenwoordigd. Maar daarvan worden vertegenwoordigd door het administratiekantoor ruim 700.000. Althans, het administratiekantoor heeft geen volmachten afgegeven voor ruim 700.000 aandelen. En heeft wel, zoals ik zei, 4 volmachten ontvangen. Ik denk dat we dan nu toe zijn om te kijken of er, voordat wij toekomen aan het cijfermatige gedeelte van het jaarverslag, of er misschien vragen zijn over de inleidingen die net zijn gehouden, althans over de meer kwalitatieve aspecten. En dan kunnen we daarna kijken naar de cijfers. Ja, ik zie daar iemand een vraag willen stellen. We gaan even naar de microfoon.
Wat het laatste gezegd is, en dan ging het over het niveau van het, ja, ik noem het EMT, de directe laag die onder het management zat. Wat mij opviel is dat het IT-gebeuren en security-gebeuren eigenlijk niet als zelfstandige functie daar naar voren komt. Terwijl als je naar het geheel kijkt, is dat een zeer belangrijk iets voor Bril. Een tweede vraag was, is Bril ISO gecertificeerd? Dank u. Dat was
het. Is dat een vraag voor Olivier of voor Peter in eerste instantie? Peter eerst misschien?
Ja. IT, oh ja, voor de microfoon. Sorry. IT is wel degelijk vertegenwoordigd in dat extended management team. Namelijk, het is onderdeel van operations. En in die zin is het ook op dat niveau vertegenwoordigd. Wij hebben in onze filosofie over Operations is IT, waar wij eigenlijk hebben we hier nauwelijks een IT-afdeling, een hele kleine IT-afdeling die met name voor de communicatiemiddelen zorgt, maar ook en heel veel andere dingen toch daarnaast doet. Maar die hebben eigenlijk voor een groot deel ook geoutsourced, de belangrijke IT-activiteiten, zoals bijvoorbeeld ons online platform. Dat maakt allemaal deel uit van operations en is als zodanig geïntegreerd in onze hele operatie en ook vertegenwoordigd in dat managementteam. Voor wat betreft de ISO-certificatie, dat zijn wij niet. Wij zijn niet gecertificeerd. En ik weet eigenlijk ook niet of dat heel erg van belang is of niet, maar...
Ik heb het nooit belang.
Nee.
U zei zelf dat het allemaal uitbesteed is. Ja. Dat betekent dat in de overeenkomsten die u heeft met die diverse wel onder het onderwerp van ISO-certificatie moet voorkomen. Dus mijn vraag is, wordt daar aandacht aan besteed?
Olivier?
We hebben verschillende soorten van uitbestedingsovereenkomsten. Onze contractpartners zijn ook op verschillende manieren gecertificeerd vaak. Wij hebben met onze hoofddistributeur Turpin en zijn ze onderaannemer Bookmasters een verzoek neergelegd. En dat hebben ze ook ingewilligd om zich te laten certificeren volgens een ISAE. Wat is het nummer? 402-verklaring. En dat helpt omdat de processen die zij intern hebben daarmee een stuk betrouwbaarder worden op het moment dat onze accountant daarnaar moet kijken. Dat is een heel belangrijk stuk certificering waar wij ook aan hechten en waar we ook hard op duwen bij onze leveranciers. Een ander stuk certificering waar we nu in het huidige tijdsgewicht enorm veel mee te maken hebben is de mate waarin onze leveranciers aan de nieuwe privacyrichtlijnen voldoen. En we zijn ook met al onze leveranciers op dit moment in gesprek om daar, en gisteren hebben die met de leverancier van ons platform getekend, amendementen te tekenen, zodat zij als dataprocessor namens Bril mogen optreden en Bril als datacontroller ergens hun optreedt. Ook anderszins wil ik daar alles bij zeggen, dat gaat dan een beetje voorbij aan het aspect certificatie, maar wel aan iets anders wat u eerder noemde, security. Wij zijn bij Bril dit jaar weer met een nieuw leuk project bezig, namelijk GDPR. En dat zal in heel veel andere bedrijven niet anders zijn. Op dit moment zit in een andere zaal in dit gebouw, is er een workshop aan de gang over hoe wij handen en voeten gaan geven aan de aanbevelingen die zijn gedaan voor onze marketingfunctie. Een van de belangrijkste gebieden waar de GDPR zijn weerslag op zal hebben. Maar ook op al onze andere beleidsterreinen ligt er eigenlijk een hele concrete actielijst van dingen die moeten gebeuren om ons daar netjes te blijven gedragen.
Ja, dan geef ik het woord aan u. Ook graag uw naam noemen in de microfoon en de vraag ook in de microfoon gaan.
Ja, uiteraard. Mijn naam is Henke Wings. En ik heb twee onderwerpen waar ik het snel met u even over wil gaan hebben. En het eerste is het beleid ten aanzien van andere talen dan Engels. Je hebt zelf het idee, of ik heb het idee, dat Engels het helemaal aan het overnemen is. Zeker in het wetenschappelijk onderzoek. Universiteit in het Nederlands, die geven al opleiding in het Engels waarvan je denkt, is het nodig? Artsen opleiden die toch echt in het Nederlands met een patiënt gaan communiceren later en zo. En dan zie ik dat u nog vertrouwen heeft in publiceren in het Duits. U doet een overname op dat gebied en u heeft blijkbaar het idee dat dat geen aflopende zaak is, publiceren in het Duits. Dus ik wil graag van u weten, waarom denkt u dat publiceren op wetenschappelijk niveau in het Duits geen aflopende zaak is? Behalve natuurlijk voor typisch Duitse onderwerpen. Hè? Maar voor dingen die niet echt heel erg Duits zijn, hoe moet ik dat beter zeggen? En kunt u dat ook vertellen over een paar andere talen waar ik dan aan denk? Dan denk ik bijvoorbeeld ook aan Frans, of aan Arabisch, of Chinees. Of dat, wat daar de toekomst nog van is, van publicaties in die drie talen. Of misschien vergeet ik nog wel een heel belangrijke, die mag u er dan wat mij betreft aan toevoegen. En het andere punt, dat is het openen van kantoren in het buitenland. Bril is heel lang eigenlijk bezig geweest alles naar Leiden toe te halen. Dat kantoor in Boston was eigenlijk al de eerste uitzondering op de regel. En nu ontstaan er her en der kantoren. U heeft een kantoor in Paderborn nu, na de overname. Kantoor in Singapore. Kantoor ergens in China, begreep ik. En dat is een eigenlijk toch wel trendbreuk, denk ik, met wat u heel lang heeft nagestreefd, namelijk alles vanuit Leiden doen. Dus ik wil graag weten, waar gaat dat toe leiden? Hoeveel kantoren hebben we nog meer nodig om het echt goed te doen wereldwijd? En waarom is het eigenlijk nodig? Want je hebt het idee dat met de digitale mogelijkheden van nu contact wereldwijd alleen maar makkelijker is geworden dan dat het 20, 30 jaar geleden was. Dus het lijkt ergens tegenstrijdig.
Ik zal die laatste vraag niet zelf proberen te beantwoorden. Die is toevallig vanochtend in de vergadering van de Raad van Commissarissen nog aan de orde geweest. Maar dat is denk ik een goede vraag voor Peter Koeberg. De eerste vraag weet ik niet aan wie ik... Is dat iets voor jou, Jasmin? Ik denk dat, als ik er zelf iets over mag zeggen... Want we hebben natuurlijk ook gekeken naar de overname van een betrekkelijk grote... voor onze begrippen Duitse uitgeverij. En daar speelt denk ik een rol bij dat natuurlijk primair de waarde van de publicaties... in ruime zin van belang is... En ook de mogelijkheden die Bril kan bieden om wat in het origineel in het Duits wordt geschreven, ook aan een breder publiek dat niet meer het Duits beheerst, of het Duits misschien nooit beheerst heeft, zoals vele Amerikanen, en misschien ook wel Chinezen, aan de man vrouw te brengen. Dat speelt absoluut een rol. En dat is misschien voor Jasmin. Jasmin, misschien jij een aanvulling op mijn begrip hiervan.
Ik probeer het maar in het Nederlands te zeggen. We hebben deze uitgeverij in Duitsland uit twee redenen gekocht. Eén reden is omdat we denken dat we een digitalisering toe kunnen voegen aan deze bedrijf. Dat zijn deze bedrijf, maar ook andere... mogelijkheden die er zijn in Nederland zijn vaak kleinere familiebedrijven die deze mogelijkheden niet hebben. En de tweede reden was om een platform te bieden voor internationalisering van deze bedrijven. Deze stap kunnen bedrijven met een omvang van 3 tot 10 miljoen euro niet zo makkelijk maken. En daar kunnen wij deuren open doen. Maar het is ook zo dat Duitsers nog steeds in het Duits publiceren, wetenschappelijk, zeker in de geesteswetenschappen waar iedere woord telt. Dat is in de sciences niet zo. Daar is al een schakel gebeurd. We denken dat dat ook in de geesteswetenschappen, zeker in sommige vakgebieden als linguistics bijvoorbeeld, ook steeds meer gaat gebeuren. En ook onze uitgeverij in Duitsland, die publiceert ook in het Engels. We hebben net een heel kleine uitgeverij bijgekocht, Mentis. Die publiceren veel op het gebied van analytical philosophy. En ook daar is Engels een taal die steeds sterker wordt. Maar dat zijn kleine stappen, heel kleine stappen. Dus je kunt zoiets niet forceren, je hoeft het niet te forceren. Maar het is belangrijk dat de Duitsers die Engels willen publiceren... dat wel kunnen met een internationaal platform. Maar die Duitsers die in het Duits willen blijven publiceren... dat die dat ook mogen doen. En die markt is natuurlijk behoorlijk groot. Ook is de markt niet te onderschatten voor Duits... ook in het buitenland nog steeds... niet onbelangrijk in vakgebieden als bijvoorbeeld biblical studies of ook in international law. Dat zijn vakgebieden die heel erg sterk door Duitse wetenschap worden gedreven. En dus Duits wordt ook in Aziatische landen of in Amerika nog steeds veel gelezen. Er wordt niet echt geschreven of geleerd, maar dat wordt veel gelezen. Dus we denken dat daar nog steeds wat te halen valt. Wij zijn natuurlijk van oudsher een van de weinige uitgevers die in alle ook non-Western languages publiceren. En deze stappen die kunnen natuurlijk ook altijd overwogen worden. Tot nu toe gaat het bij het publiceren in non-Western languages, ook met onze heel erg mooie Brilfonds, vooral eigenlijk om over primaire bronnen die we publiceren, niet zozeer over research articles. Daar denk ik dat vooral in China de hoge kwaliteit nu ook in het Engels wordt gepubliceerd. We hebben natuurlijk nu mensen on the ground. En daar zegt misschien Pieter straks iets over. Als je echt lokaal bezig bent, om mensen on the ground te hebben, is uiterst belangrijk.
Ja, misschien wil jij er nog iets over zeggen, Peter.
Ja, het is zeker geen hobby van Bril om kantoren te openen overal. Maar het is soms wel noodzakelijk om dat te doen. In Amerika destijds was dat belangrijk, omdat Amerika de grootste wetenschappelijke markt is. En ook voor Bril in termen van verkoop naar de universiteiten ook de grootste markt was. En dan is het belangrijk om daar een basis te hebben en ook je editorial capaciteiten daar te kunnen ontwikkelen en te gebruiken. Dat zijn sowieso belangrijke criteria voor ons om wel of niet een kantoor ergens te openen. In Duitsland was het iets anders, daar nemen we een bedrijf over en daar hoort dan ook een kantoor bij. Bovendien hebben we in die markt, creëren we daar ook eigenlijk een soort van thuismarkt in dat land. Dat is de grootste wetenschappelijke markt in Duitsland. In Singapore, in Azië, hebben wij gezien, nadat Amerika natuurlijk lange tijd en nog steeds, nog net de grootste wetenschappelijke markt is, dat Azië steeds belangrijker werd. En wij wilden, en niet alleen wij, maar ook de academische wereld waar wij voor uitgeven, wilden bijvoorbeeld in editorial boards, dus de redacties van tijdschriften bijvoorbeeld, ook veel meer diversiteit zien en Aziaten ook zien. Dus wij wilden ook daar aanwezig zijn om die capaciteiten te kunnen ontwikkelen in Azië. Dat kan je niet alleen maar doen vanuit je bureau hier in Leiden of door er af en toe naartoe te reizen. Zo beginnen we wel, maar zodra we zien dat er meer mogelijk is, dan overwegen wij een kantoor op te richten. En dat beginnen we ook heel voorzichtig met 1 of 2 mensen, zoals in Singapore is gebeurd. China is weer een ander verhaal. Daar hebben we alleen een sales office geopend. Waarom? We groeien daar heel erg sterk. Die markt groeit heel erg sterk, vooral ook aan die saleskant. En de Chinese klant is behoorlijk veel eisend. En die wil 24 uur per dag, 7 dagen in de week, in het Chinees iemand van Bril kunnen spreken en kunnen vragen over producten, over toegang, over van alles. Dat gaat over Engelstalige producten, maar dat gaat dan wel in het Chinees. En dat werkt toch dan een stuk beter dan dat ik of iemand anders uit Leiden dat probeert uit te leggen in een Chinese bibliotheek. Dus dat is ook op een gegeven moment, we zijn begonnen met de verkoop te organiseren vanuit hier. Ook eerst met een Chinese man die dat heeft gedaan, die dat heeft ontwikkeld. Op een gegeven moment zeggen wij, nu is er ruimte om een klein kantoor te starten. En we zien daar de resultaten, ik heb het laten zien. 40% groei, niet alleen door dat nieuwe kantoor overigens, want dat was er maar een paar maanden in 2017, maar toch. Dus zo overwegen wij heel voorzichtig, stap voor stap, of we dat moeten doen. Ik denk dat we nu aardig op de rit zitten. Ik verwacht niet dat we in 2018 nog een paar kantoren erbij gaan openen. Ja. Maar ik sluit niet uit dat er in de toekomst misschien nog eens een keer ergens een kantoor geopend wordt.
Maar wat nog niet helemaal duidelijk is, is wat uw visie is op publiceren in andere talen dan Engels. Want Nederlands heb ik het idee dat is zo ongeveer dood als het gaat op wetenschappelijke publicaties. Ja. Het moet over het Nederlands zelf gaan, of misschien over het Nederlandse recht. Maar verder gebeurt dat niet meer, denk ik.
Nee.
Duits gebeurt nog wel, heeft u me net van overtuigd. En in Duits denkt u dat het over 10 jaar nog gebeurt, omdat er internationaal gezien ook nog genoeg lezers zijn. Ik persoonlijk zou het ook kunnen lezen, bijvoorbeeld. Het is niet mijn moedertaal, maar Duits lezen is geen probleem voor mij. Maar toch, het is een beperkt aantal mensen. En ik had eigenlijk van u gewild, ziet u ook nog kansen in andere talen die niet, zeg maar, dood zijn op dit gebied?
Nou, ik denk dat Jasmine het behoorlijk goed heeft uitgelegd. Maar de Engelse taal is voor ons de belangrijkste taal om in uit te geven. Waarom? Omdat de wetenschappelijke wereld dat vraagt. En die wil ook publiceren in die taal. En het is ook het makkelijkst voor de wetenschappelijke wereld om te lezen in het Engels. Of het grootste deel van de wetenschappelijke wereld. Jasmine heeft uitgelegd dat we hier en daar uitzonderingen hebben. Duitsland is dan een grote uitzondering. Maar wij richten ons in de hoofdzaak op de Engelse taal.
Dat blijft zo.
Dat blijft zo voorlopig. Maar misschien moet het over 30 jaar is weer een andere taal. Ik zou het niet weten. Het is ook wel eens het Latijn geweest, bijvoorbeeld.
Heb ik vroeger op school ook gehad Latijn. Ik zat voor een gymnasium net zijn, maar kan er weinig mee.
Ja, dank. Nog meer, ja. Daar komt de microfoon aan.
Ja, meneer voorzitter, dank. Paul Jager, gaat goed? Paul Jager van de VEB. Er is veel verteld. Ik heb dan ook aardig wat vragen met wat subvragen. Hopelijk staat u mij toe om ze te stellen. Om te beginnen met...
Op dat geef ik niet bij voorbaat. We luisteren even.
Prima, dank u. Op pagina 2 van het jaarverslag wordt melding gemaakt dat er goede vooruitgang is geboekt met de integratie van Schöning, Fink en Sense Publishing. Daar heb ik een aantal vragen bij. Zoals, hoe loopt de integratie tot nu toe? Tegen welke uitdagingen loopt Bril aan? Wanneer zijn ze volledig geïntegreerd? En als laatste, is de resultaatontwikkeling tot nu toe in overeenstemming met de verwachtingen ten tijde van de overname?
Zullen we met die vraag beginnen?
Uitstekend.
Is dat een vraag voor Olivier?
Korte vraag, korte antwoord is ja, bijna helemaal. We hebben bij Schöning minder omzet gemaakt dan we verwachten, maar meer winst. En bij Sense iets minder omzet en iets minder winst, maar dan hebben we het in de afronding, zeg maar, achter een ton of zo. Dat is kort antwoord. Ik wil ook wel wat zeggen over de integratie vanuit operationeel oogpunt. En misschien zijn er daarna aanvullingen vanuit management of cultureel oogpunt. Wij zijn bij Schöning en Fink druk bezig om aan de achterkant al onze systemen aan elkaar te knopen. Schöning was op zich een goed georganiseerd en geautomatiseerd bedrijf, maar met eigen systemen die we nu gaan vervangen. En dat is een hele belangrijke stap voor Schöning om straks ook via ons verkoopnetwerk online te kunnen gaan verkopen. Daar verwacht ik dat we nu in het midden van het jaar gereed mee zijn, zodat we in de tweede helft van het jaar het verkoopseizoen kunnen meepakken. Accounting en banken hebben we vanaf het begin meteen geïntegreerd en daar hebben we vanaf het begin meteen controle op gehad. Dus in beide gevallen overigens.
Nog een korte vraag.
Ja, ik vroeg ook nog wat eens over de integratie. Volledig geïntegreerd. En ja, tegen welke uitdagingen loopt Bril aan met betrekking tot die twee overnames?
Zijn er bijzondere uitdagingen waar we tegenaan lopen?
Zal ik een poging doen?
Ja, graag Herman.
Er zijn eigenlijk geen hele grote uitdagingen, maar er zijn wel realiteiten. Net is uitgelegd dat Schöning en Fink ook een lokaal Duits wetenschappelijke uitgeverij is. En dus zal ook gedeeltelijk zijn eigen distributie en zijn eigen marketing en verkoop moeten hebben, omdat hij een andere cliëntele bedient dan het internationale globale Bril. Dus we zullen een aantal van die zaken naast elkaar moeten laten bestaan, totdat op een gegeven moment, wanneer dan ook, de Duitse wetenschap naar volledig Engelstaligheid is gegaan. Nou, dat kon nog wel een tijd duren. Wat we doen, en dat is ook het antwoord eigenlijk op de vraag hoeveel kantoren je kunt permitteren, is wij schakelen alle back-office systemen, de hele IT-infrastructuur, schakelen wij binnen de kortste keren in elkaar, zodat er geen eigen ontwikkelingen zijn op dat terrein. Er zijn dus ook geen kapitaalinvesteringen op lokaal niveau. Dat wordt allemaal centraal geregeld. Op die manier houden we controle en op die manier is het ook mogelijk om dicht naar je klant toe te kruipen zonder dat je daar grote investeringen voor nodig hebt. Cultureel was voor ons interessant om te kijken hoe dat ging. Maar ik wil graag Jörg Persch en zijn staf in Paderborn een geweldig compliment maken. Want iedereen is ogenblikkelijk op Engelse cursus gegaan. Er is een culturele perfecte match. Heel veel begrip, heel veel interactie. Dus het is 100% meegevallen.
Dank u wel. Heb ik nog gelegenheid om, dit is dus, waren een aantal subvragen van één vraag, om nog door te gaan naar de volgende vraag?
Nou, kijken of je dat kort kan. Ja.
Ja? Ja. Dat gaat over, het werd al vaker genoemd over de organische groei. Op pagina 20 van het jaarverslag wordt een melding gemaakt van een 13% revenue grew, waarvan 11% door acquisities en 2% was organische groei. Daar zou ik zeggen als niet-econoom van ja, kennelijk een flinke uitdaging nog om organisch te groeien. Betekent dit nou dat Bril tegen de grenzen aanloopt van autonomische groei? En iets breder getrokken, heeft Bril de potentie in zich om buiten overnames nog duurzaam en winstgevend te groeien? En zo ja, in hoeverre?
Herman, wil jij die vraag nog beantwoorden? Of,
Nou, ik wil mijn opvolgers wel met een challenge belasten. Nee, wat wij hebben gezegd heel vroeger is dat wij denken dat een groei tussen de 4 en de 6% mogelijk zou moeten zijn. Maar dat was in een tijd dat er echt nog forse inflatie was. Intussen hebben we onze organische groeiperspectieven bijgesteld naar 1% of 3%. Daarmee zitten we net iets boven het industriegemiddelde. Maar we denken dat met een groei, een autonome, eigen gemaakte groei van 1% of 3%, wij met kostenbeheersing een winstgroei kunnen realiseren. En ik zou niet inzien, en ik weet dat mijn opvolgers daar net zo over denken, dat dat streven terzijde zou moeten worden gelegd. Ik denk dat dat nog altijd een haalbaar streven is. U weet, het gaat bij Bril nooit langs de liniaal. Er zijn altijd momentums waarbij je even zeg maar stilstaat om vervolgens weer door te groeien. Dus u zal wel iets van een kartellijn zien, maar een voortgaande resultaatverbetering acht ik zeker mogelijk. En daarmee is voor ons het spel helemaal nog niet gespeeld. U heeft ook gehoord wat voor nieuwe businessmodellen, wat nieuwe productformaten er zijn waar we, ik heb dat eerder genoemd, vlak achter de voorhoede aanhobbelen. Maar wel vooruit bij onze concurrenten. Dus ik denk dat wij heel goed gepositioneerd zijn om een gezonde groei te laten zien.
Dank u wel. Kan het toch?
Ja? Ik denk dat het goed is om even af te wisselen. Dat is ook, denk ik, voor de aandacht die u krijgt voor uw vragen weer beter.
Prima, dank u wel.
Wie wil er nu? Ja, er is er nog iemand voor u. U bent daarna. Heer Burgers.
Voorzitter, dank u. Namens het AdValue Fund, ik heb 3 vragen, ter geruststelling niet al te lang. Voorzitter, om te beginnen toch even, we zijn nu op onze 335e verjaardag. Ik wil me toch van het hart even dat het opvallend is dat we hier bij een Nederlandse vennootschap zijn met een rijke traditie. Dat de presentaties voor 98% in het Nederlands plaatsvinden. Dat ook de taal ter vergadering Nederlands is. Maar dat we de stukken toch in het Engels krijgen aangereikt. En dat was tot enkele jaren geleden toch ook beschikbaar in het Nederlands. En hoewel ik begrijp, en de ontwikkeling is natuurlijk allemaal richting Engelstalig, maar omdat we toch een Nederlandse vennootschap zijn, zou het misschien toch nuttig zijn om in ieder geval een directieverslag te hebben wat ook in het Nederlands beschikbaar is. Omdat dat, denk ik, voor de verspreiding en ook de popularisering van het aandeel Koninklijke Bril misschien toch een zeker voordeel heeft. Ik zeg dat omdat er in de tekst, en dat is aardig, gezien de presentaties die er zijn, dat er toch ook vaak kwalificaties zijn die nu in het Engels worden weergegeven. Waarvan ik mij afvraag wat daar nu precies de strekking van is. En in dat verband, voorzitter, vroeg ik mij af, omdat dat, daar wordt meerdere keren gezegd, zowel door de heer Pabrube als ook door de heer Koeberg, dat er geen specifieke kwalificaties worden gegeven aan Outlook en dergelijke. Maar wij lezen toch wel degelijk ergens in het verslag dat 2017 een record year in terms of revenue was. En dat Bril nou closer is to the objective to achieve sufficient scale for structural improvements in profitability. En dat is een vraag die mij dus interesseert. Eerste vraag. Wat is nu die sufficient scale, die voldoende schaal van opereren om te kunnen zeggen, ja, wij zijn nu in staat om, weliswaar uiteraard op een termijn van een aantal jaren, dat is ook duidelijk, om die winstgevendheid te gaan optimaliseren. Dus dat is mijn eerste vraag. Ten tweede, er wordt gesproken in het verslag, ik citeer nu even het Engels weer, once fully implemented in 2018, we expect to vastly improve our online service and create significant value out of these investments through efficiencies in the production and e-business processes in the years to come. Vastly improve, dat betekent in mijn beleving dat dat een enorme verbetering is. En significant value, dat betekent significant, zeer aanzienlijk. En dat geeft toch aan dat er, wat return on investment capital betreft, dat daar grote stappen gemaakt moeten worden. Mijn concrete vraag in deze is, betekent dat dat we dat met name in de tweede helft van dit boekjaar tegemoet mogen zien? Omdat dan, De heer De Vlam die gaf dat concreet aan, dat bepaalde investeringen ook zijn afgerond. Dat met name in Duitsland de back-office goed is aangesloten, zodat we dan full steam ahead kunnen. En die concretisering zou wellicht hier op zijn plaats zijn. Voorzitter, mijn laatste vraag is, en dan kom ik toch een beetje, dat is even betrekking op pagina 29. De overname van Sense, er is over gesproken. Daar lees ik op zeker moment: right from the start, the publishing staff began to acquire continuity product such as major reference works and journals based on Brill's successful practice in these formats. Betekent dit nu dat er dus vanuit de bestaande Brill-producten bij Sense dat er content is toegevoegd om de propositie sterker te maken? Want daarna lezen we in de zin: we are confident that the list will keep developing swiftly to become a cornerstone in this much larger market, which is somewhat new to Brill. Graag een toelichting op deze zinsnede, wat daar precies de strekking van is, want dat is mij niet heel duidelijk. Voorzitter, rest mij dank uit te spreken voor de gedegenheid van de presentaties. Het is heel duidelijk dat 2018 ja, een jaar is geweest waarin veel gezaaid is en waarin we de komende jaren met belangstelling gaan zien of er ook voldoende geoogst gaat worden. Dank u.
Dank voor de vragen. De eerste vraag zie ik niet zozeer als een vraag als een opmerking. De Nederlandse taal van het jaarverslag, u begrijpt ook hier dat hier ook kostenoverwegingen een rol spelen. Maar dat is een punt om nog eens naar te kijken. Ik denk dat we die vraag nu niet zouden moeten beantwoorden. Wat betreft de andere vraag zou ik willen voorstellen dat Olivier De Vlam begint met de beantwoording daarvan.
Een vraag ging over sufficient scale. Sufficient scale, u herinnert zich misschien nog dat in de pers- en analistenmeeting van 2016, meen ik, wij een verkennende oefening hebben gedaan over wat voor schaal men nodig zou hebben, op basis van een aantal aannames, om naar een duurzaam en materieel hoger winstgevendheidpercentage te komen. Toen kwamen wij uit, onder bepaalde aannames weer, bij een 1,040 miljoen. En dan had je echt een flinke sprong in een andere categorie van winstgevendheid dan we vandaag zien. En dat is dus ook met die verkenning in de achtergrond waar deze zinsnede vandaan komt. We hebben een flinke stap gemaakt in de richting. De aannames, daar worden natuurlijk niet helemaal aan beantwoord, omdat we nu ook een nieuwe operatie erbij hebben ontwikkeld, die wat anders was geweest als wij een grote lijst hadden gekocht die zo bij de bestaande operatie in Leiden ingevouwen zou kunnen worden. En daar komen we denk ik op het punt wat u eerder aanhaalde. Daar kan misschien een paar jaar overheen gaan. Daar komt dat vandaan.
Misschien kort iets over die uitbreiding van die portefeuille. Sense was een lean en mean, heel klein bedrijf wat vrijwel alles had geoutsourced, maar ook zich met zijn kleine acquisitiestaf concentreerde op e-books. En dat was ook het enige wat men deed. Wij hebben het potentieel gezien, doordat wij kennis hebben van het ontwikkelen van tijdschriften, het ontwikkelen van databanken en major reference works, om die portefeuille uit te breiden zoals we dat eigenlijk dwars door het hele bedrijf doen. Wij willen graag wetenschappelijke kringen bevoorraden en bedienen met een buyer van productformaten en niet alleen e-books. En dat is vanaf het eerste moment heel goed gelukt. Mede omdat de stichter en verkoper van het bedrijf een hele gedegen achtergrond als uitgever bij Springer had.
Het effect van het online platform, meneer Burgers, daar had hij ook nog een vraag over. Vastly improve the level of service slaat eerst en vooral op de klantervaring. De klantervaring was in onze ogen bij de oudere infrastructuur suboptimaal, omdat de klanten Brill benaderden via brill.com, onze bedrijfswebsite. Daar kon je printboeken kopen, maar geen e-books. Daar moest je een account aanmaken als je iets wilde kopen. En als je bij onze online webwinkel en ons online platform iets wilde kopen, moest je nog een account aanmaken. En die twee praten niet met elkaar. Nou, dat is een hinderlijke ervaring. Daarnaast was het design en de haptonomie, zogezegd, van die twee websites wel een klein beetje 2004. En we zijn toch inmiddels echt wat verder. Dus wij zien ook dat, als je kijkt naar de user statistics, dat onze websites en platform in een toenemende mate benaderd worden vanaf mobiele apparaten. En nu zou je zeggen, zo'n tekst als die bril publiceert, weet je toch het liefst vanaf een heel groot scherm lezen. Nee, er zijn ook mensen die dat prima vinden om dat vanaf een telefoon of van een iPad te lezen. En daar moeten we ook in mee. Dus Fastly Improve slaat eerst en vooral op de customer experience. Maar de waarde die we eruit gaan creëren, die ligt ook voor een deel aan de achterkant. De bestelprocessen die uit die websites voortkomen, zijn in veel sterkere mate geïntegreerd. Het apart openzetten van Access op het platform nadat we een factuur hebben gestuurd naar een klant door twee verschillende mensen is nu geautomatiseerd in één handeling. Dus dat zijn back-office voordelen die we daarmee doen. Waardoor bijvoorbeeld de sales support afdeling meer tijd krijgt om de sales te supporten in plaats van sales administration te doen.
Zijn daar de vragen mee beantwoord? Ja, dan geef ik het woord aan even de. Ik had iemand die net al eigenlijk aan de beurt was.
Voorzitter, mijn naam is Boom. Ik heb nog een vraag over de inleiding, met name over alle strategische punten. En dan bedoel ik die sheet met de vakjes en de vinkjes. Waarbij werd gezegd, de vinkjes willen niet zeggen dat het allemaal is opgelost, maar dat het helemaal onderwerp van behandeling is. Er was één vakje, als ik het goed heb gezien, waar geen vinkje bij stond. En dat was het onderwerp cloud. Wat betekent dat cloud voor u? Of juist niet voor u, omdat er geen vinkje bij stond?
Dank.
Ik ben wel aan de beurt vandaag.
Ja, we zijn nog niet klaar.
Nee, precies. We hebben nog wel even. Cloud is niet aangevinkt omdat het niet als expliciet beleidsterrein naar voren is gekomen. Waarom ik er wel in heb laten staan, is omdat ik zeker weet dat, en dat merken we nu gaanderwijs in al onze projecten, dat het hebben van een consequent beleid over wat je wel in de cloud doet en wat je niet in de cloud doet en welke garanties je daaromheen bouwt, heel erg belangrijk is voor een bedrijf als Bril. En ik zie ook steeds meer dat dingen die wij vroeger als bijna vanzelfsprekend deden van oké, server kopen, software erop installeren, beschikbaar maken voor de gebruikers. Dat soort dingen zijn niet helemaal vanzelfsprekend meer. Je hebt eigenlijk elke keer de afweging, hoe gaan we dit opzetten? Nu hebben we een aantal voorkomende gevallen waarbij deze besluiten naar boven komen, volgens mij een verstandig besluit genomen. Maar ik kan niet zeggen dat ik een doelgericht beleid op dat gebied gedefinieerd heb. En dat ik daarover ook iets kan aankondigen van we gaan nu dit doen en dan. En over 2 jaar kunt u dit van mij verwachten. Daarom staat er nog geen vinkje.
Oké, duidelijk. Ja. Is hier nog een vraag? Hiervoor? Ik moet even wijzen, want dat is makkelijk. Ja, nee, dat gaat natuurlijk. Hij is aan. Ja, hello. Floor is yours.
Yes. I'm a private shareholder. My name is Neil Charlesworth. I've been a follower of Bril for probably 20 years, basically because we developed a publishing business on the style of Bril. We ended up selling it some 3 years ago for a lot of money anyway, more than I expected, but a lot smaller than Bril. the last 3 years, I've been trying to buy more and more shares in Bril, but you would believe they're rather difficult to acquire. But I've got sufficient now. Sufficient to worry me that the board decided to hand out, €8 million, which they don't actually have. It says on page 9, we have these assets, but they're not in the form of cash. What they're doing is borrowing €6 million and then agreeing to pay it back in 6 years' time. That sounds like €1 million every year to go out as a payment. And that's roughly to about 40% of the earnings for the previous year. Now, this is on top of what is rather not an excellent result this year. I've known Herman for many years, and he's doing, in my opinion, everything right to develop this company. He's in the right market, he's doing the right things, and he's organized all his stuff excellently to create profit on a long-term basis. I still don't understand. I've been here all afternoon. Why are you going to engage in this great deficit of 6 million? It's got to put more strain on the staff who are already doing a good job. It's got to lower the profitability and lower the dividends, and it's going to make everything tighter. I just do not understand it. Maybe could, so it wasn't really explained to me earlier, but maybe somebody else would know. Thank you.
Would you allow us to answer that question when we reach item 3E of the agenda? We have fully understood your question, and we will deal with that when the item is to be voted on and before it is voted on. We are still now looking for questions, and I would try to, move to the next item on the more qualitative aspects of the annual account. And there's one gentleman at my right side.
De naam is Dekker. Helaas ben ik niet zo goed in het stellen van korte vragen. Ik hoop daar tot mijn 80ste levensjaar nog goed in te oefenen. Mijn eerste blokje betreft toch Schöning en Frank en Fink. Sorry, het is ook nog niet zo lang binnen de onderneming, vandaar mijn naamfout. Dan werk ik toch even uit naar pagina 80 van het verslag als aanloopje. En dan zien we daar... En ik stel daarbij een ander onderdeel ook nog een vraag over in het keurig uitgesplitste overzicht, dat ik buitengewoon op prijs stel, dat bij een omzet van 3,1 miljoen de EBITDA beperkt is gebleven tot 110.000. Het is natuurlijk zo dat u al terloops hebt gezegd dat dergelijke facetten mee inbegrepen zijn in de prijs die ervoor betaald is. Maar het doet mij vermoeden, misschien een geheel verkeerde veronderstelling, dat juist deze vennootschap door de ontwikkeling in de tijd nog kant met de overgang van boeken, print, naar het scherm. Is die indruk juist en verklaart dat waarom de EBITDA gerelateerd aan de omzet toch relatief erg laag is? Want van de EBITDA moeten ook nog allerlei andere kosten af. En de komende tijd halen we dan die mogelijke groei van de EBITDA uit die online omslag? Of zegt u... We kopen deze vennootschap ook om een kern te krijgen aan de hand waarvan we allerlei dingen eraan kunnen ophangen, waardoor de omzet vergroot kan worden en we op die wijze de resultaten kunnen verbeteren na aankoop. Dat is mijn eerste vraag. De tweede is daar enige mate aan gekoppeld, maar in wezen een stuk belangrijker. Een van de onderdelen is wat daar geduid is als MIA, M-I-A. We zien daar, waar de marge toch al niet zo hoog was, een heel duidelijke teruggang in het eindcijfer. En ik weet wel, daar zitten heel veel factoren in. En we mogen zeker bij deze vennootschap de zaken niet per jaar beoordelen. Maar toch, 2016 al niet zo'n vetpot. 2017 terug naar 128.000, 1% van de omzet. Zit daar nou die component van de tegenvallen van de teruggekomen boeken? En houdt dat misschien een beetje op, dat probleem van die teruggekomen boeken? Of zit daar een hele andere oorzaak onder? En in MIA zitten de Midden-Oosten publicaties. Gaat het daar duidelijk beter of speelt dat daar ook een rol bij? En wat mij dus opvalt bij, en dat komt misschien door SNF en misschien door MIA, maar misschien zijn er hele andere oorzaken, is ook wel terloops iets in de inleiding over gezegd. De omzet per medewerker... is naar 226.000 gedaald. En dat is bijna het laagste cijfer van de afgelopen 5 jaar. En is dat dan autonoom ook? Of is dat sterk bepaald door de overnames die er zijn gepleegd? Dan de derde vraag. Althans het derde blokje, als ik heel eerlijk ben. Als we kijken naar de personeelsopbouw en de personeelsgroei... dan vind ik het... als jongere ouderen bijzonder prijzenswaardig dat we zoveel kundige en erudite krachten van 50 jaar en ouder in huis hebben. percentage van 35,7%. En dat stel ik vanuit mijn positie bijzonder op prijs. Er zit wel een zekere keerzijde aan. Er zit, althans voor mij, niet zo'n heel groot percentage in de categorie tot 40 jaar. 37%, weliswaar net iets groter dan de mensen van 50 jaar en ouder. Kunt u nog iets zeggen of u in dat vernieuwingsbeleid, om dat wat oneerbiedig uit te drukken, nog goede stappen kunt maken en jongere, maar toch zeer erudite medewerkers kunt aantrekken? Of dat u zegt, dat is nog niet zo makkelijk als kleine uitgeverij waar we moeten knokken met allerlei giganten. En daaraan gekoppeld, maar op een andere manier, we hebben er nu een aantal Duitse medewerkers bij. U hebt gezegd, we gaan IT en dergelijke concentreren in Leiden, voor zover haalbaar. Het aantal FTE's is bescheiden gegroeid in 2017 van 108 naar 112 voor wat betreft de Nederlandse vestiging. Redt u het met dit gebouw of moet u een beetje de grenzen opzoeken van de wanden om de mensen binnen te kunnen plaatsen? Het is een leuk gebouw, dus ik hoop van harte dat het allemaal lukt, maar gaat dat ook? Misschien is dat ook wel een mooie afgrenzing van wat je in de groei wilt, althans wat een aantal mensen betreft. En misschien wordt het probleem ook opgelost door de voortgaande digitalisering.
Dank voor uw vragen. Ik denk dat we dan wel toe zijn gekomen ook aan de meer cijfermatige aspecten van het directieverslag met deze vragen. Wat betreft de vraag over de EBITDA van Schöning & Finck en ook de vraag over MIA, MIA. Wie zou die willen beantwoorden? Ik denk dat dat iets voor jou is, Olivier.
Bij Schöning is eigenlijk gebeurd wat wij altijd al hebben gezet, alleen is het ons meegevallen. We hebben bij de overname van Schöning gezegd dat we eigenlijk niet verwachten dat er in het eerste jaar een positieve winstbijdrage zou komen. En die is er wel gekomen, ook al is de omzet een beetje tegengevallen ten opzichte van onze eerdere verwachtingen. De winstgroei in de toekomst die zal niet liggen in het een of het andere element wat u in uw vraag noemde, maar eigenlijk aan bijna allemaal en nog een paar andere. De digitale omzetgroei zou ze inderdaad behoorlijk moeten helpen in de winstgevendheid. Maar een heel belangrijke activiteit die Jörg Persch eigenlijk meteen na zijn aanstellen is gestart, is een ingrijpende portfolioanalyse. Waarbij die keek naar de onderdelen van de portfolio die het goed doen, die het minder goed doen. Naar de delen die de wetenschappelijke toets kunnen doorstaan en die ze niet kunnen doorstaan. En naar het prijsbeleid. Want het prijsbeleid bij Schöning & Finck was, zou ik kwalificeren als zeer terughoudend. En vooral in de werken die zich op de academische markt richten, was er duidelijk ruimte om prijzen te verhogen. En dat hebben we dan ook gedaan. Dat is voor zover Schöning & Finck. Bij MIA, daar moet u rekenen dat de acquisitie van Sens er voor een half jaar in mee heeft geteld. Daar zitten ook wat aanloopkosten in. Ook is het personeel van MIA gaande het jaar een beetje uitgebreid. En daardoor komt in de systematiek van de tabel die u waaraan u refereert ook een hoop meer geallockeerde kosten vanuit het centrum. Dus dan zit er meer kosten van Olivier de Vlam in en meer kosten van Herman Papruwe, meer kosten van het mooie gebouw waar ik het net over had. Die gaan dan ook meer naar MIA toe. Dus die worden, denk ik, in de systematiek een beetje onevenredig hard geraakt daardoor. Maar zo werkt deze berekeningsmethode nou eenmaal. Met andere divisies. Ik wil er eerst nog iets anders over zeggen. Als je kijkt naar de bijdrage van de bruto marge van MIA, en dat staat ook in het jaarverslag, die is gestegen in lijn met de omzet. En die omzet die heeft een forse stijging doorgemaakt. Dus ik denk dat met de winstgevendheid van het fonds, en dat raakt dan een eigenlijk veel belangrijker vraag die u ook terloops stelde, bijvoorbeeld de positie die Pril heeft in die cruciale marktsegmenten, Midden-Oosten-studies, islamologie en dergelijke. Daar is aan zich niks mis mee. De marge is in feite meegestegen met de omzet. Dat gaat goed. We hebben er meer personeel voor nodig gehad afgelopen jaar. We hebben iemand toegevoegd die we hebben weten te winnen van een grote concurrent, die zijn eigen fonds binnen Pril kan gaan opbouwen. waar volgend jaar ook apart over gerapporteerd gaat worden. Dat heeft wel voor tijdelijke extra kosten gezorgd en de allocatie-effecten waar ik het net over had. Dan was er volgens mij nog een met mijn naam erop. Gebouw. Oh ja, gebouw. Daar past iedereen nu in en we blijven nog even.
En als je er toch staat, Olivier, omzet per medewerker gedaald.
Oh, omzet per medewerker, oh, ja. Daar wil ik ook nog wat over zeggen. Die is bij Schöning & Finck ongeveer 150.000 euro. Dus je kunt eigenlijk meteen zo uitrekenen waar we dan op uitkomen. Dat is de belangrijkste driver.
En wou jij ook nog iets zeggen over de opbouw van het medewerkersbestand van de staf wat leeftijd betreft? Daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan. Hè?
Die laat ik graag aan mijn secondant.
Herman?
Nou, ik kan u geruststellen. Wij sturen, we hebben geen leeftijdsbeleid. Maar we hebben ook geen enkele moeite om jong talent aan te trekken. Dus wij willen ook graag diversiteit in ons personeelsbeleid. En ik zie dat als ons geringste probleem als ik naar de toekomst kijk. Wij zijn een gewilde werkgever eigenlijk op alle vestigingen.